próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service.
De ene AMG is de ander niet. En hoeveel garantie heb je eigenlijk op je gebruikte auto? Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwert en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat. Je favoriete autopodcast waarin we ingaan op ons werk bij Autoweek. Voordat ik begin, als je vaste luisteraar bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast app. Want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. Marco, welkom. Ik las deze week weer eens wat over een garantiezaak. Ruzie tussen een particuliere koper en een autobedrijf. En dacht dat het precies iets waar jij volgens mij wel veel van weet. Want sinds halfweg dit jaar hebben particulieren officieel een jaar garantie op een gebruikte auto in plaats van een half jaar, dankzij Europese wetgeving. Maar dat weet niet iedereen en autobedrijven zijn er voor mij ook niet zo'n fan van, die verlengde regeling.
Nee, en daar kan ik me ook eerlijk gezegd wel wat bij voorstellen, want dit heeft vooral te maken met de bewijsplicht, want die gaat dus ook van 6 maanden naar 12 maanden toe.
Leg even uit, bewijsplicht, want particulieren denken gewoon, het gaat stuk, ik heb garantie, toch?
Ja, nou, in het kort is het eigenlijk zo, de Nederlandse wet zegt over garantie, je hebt als consument recht op een product dat voldoet aan de verwachtingen die je daar redelijkerwijs van mag hebben. Dat heet het conformiteitsbeginsel. Mm-hmm. En dat maakt het garantieverhaal in ons land zo lekker complex, want wat is redelijk? Kijk, ik vind het redelijk dat je van een Mercedes van een ton meer mag verwachten dan van een Dacia van 20.000 euro. Maar wat dan precies redelijk is, dat staat nergens.
En dan wil je voordat die stuk gaat, zeg maar, verwachten. Ja, niet prestaties of zo.
Nee, oké, dat is ook een deel van, van de optelsom natuurlijk, maar ook van de kwaliteit. En veel mensen gaan dan automatisch uit van 2 jaar. Nou, dat is een Europese regeling. Op nieuw product heb je 2 jaar garantie. Maar in Nederland heb je recht op een product dat voldoet aan de verwachtingen die je ervan mag hebben. Dus als jouw Mercedes van een ton na 2 jaar en een week met een kapotte motor staat, ja, dan is dat niet redelijk. Daar mag je meer van verwachten en dus heb je recht op garantie.
Ja, even los van het feit van, op nieuwe auto's geven de meeste merken inmiddels wel meer dan 2 jaar garantie.
Ja, juist hierom. Ja. Omdat ze weten dat 2 jaar verhaal, dat is eigenlijk gewoon binnen 2 jaar, zoals het was, hè, dan heb je gewoon geen gezeur, je komt terug en het wordt gerepareerd. Maar ook daarna heb je recht op garantie. Je moet alleen dan wel gaan bewijzen dat die auto stuk is gegaan buiten jouw toedoen. Dus dat je er niet elke morgen 3 keer mee onder de tonnen bent gedrift voordat de motor überhaupt warm is. Want dan is het de kwestie van gebruik. Nou, die bewijsplicht, dat jij moet gaan bewijzen dat het aan jou ligt, die ligt in de eerste 6 maanden was het en 12 maanden nu voor een tweedehands auto.
Ja, voor een tweedehands auto, hè? Dus ja. Waar de fabrieksgarantie al van verlopen is, uiteraard.
Ja, uiteraard. En garantie is ook wat anders dan schadeloos gesteld worden. Hè? Het kan heel goed zijn dat de verkoper zegt, nou, je hebt nu 2 jaar en een week heb je gebruik gemaakt van die auto. Er is inderdaad schade ontstaan. We gaan dat voor een deel gaan we vergoeden en voor een deel betaal je ook mee daaraan.
Dat kan ook. Omdat je ook 2 jaar in die auto gereden hebt.
Precies. Ja. Dus er is ook sprake van een afschrijving. Maar nu komen we in de situatie dat de bewijsplicht 12 maanden bij de verkopende partij ligt. Dus jij koopt als autobedrijf verkoop je net dieseltje van 4 jaar oud met 180.000 kilometer op de klok. Mm-hmm. En 11 maanden later staat de klant voor je neus en die heeft ineens een dieseltje met 260.000 kilometer op de klok en de motor is in de soep gelopen. En dan moet jij dus als verkoper gaan bewijzen dat komt door het gebruik van de klant en dat niet een inherent defect is wat al in die auto zat op het moment dat de auto verkocht werd.
Ja.
Nou ja, prettige wedstrijd. Ik snap wel dat autobedrijven daar niet zo happig op zijn, want er kan in een jaar tijd natuurlijk ontzettend veel gebeuren.
Maar laten we wel wezen, dat is wel een uitzondering. Hè? De meeste kopers zijn gewoon brave mensen, rijden 10.000 kilometer per jaar.
Ja, maar goed, alsnog, zelfs al ga je er al rijden hartstikke netjes mee. Er kan in een jaar tijd gewoon best wel heel veel gebeuren met een auto. En het gaat er niet om dat je als verkoper niet coulant wil zijn of garantie wil bieden op een product. Maar dat jij moet gaan bewijzen dat het niet een inherent defect aan de auto is. En dat je dus niet volledig verantwoordelijk bent voor de schade die is ontstaan.
Ja.
En kijk, deze regeling, want het is Europees afgesproken, het gaat voor consumentengoederen. En bij een wasmachine bijvoorbeeld kan ik me heel goed voorstellen dat dit is zinvol.
Ja.
Maar bij een auto, en zeker een moderne auto met een klein turbomotortje.
Ja, vooral bij occasions, hè, dat wordt het hele punt. Ook al is een auto straks 9 jaar oud, dan geldt het eigenlijk alsnog.
Ja, ja. En ook hiervoor geldt weer, hè, er zijn allemaal uitzonderingen en bepalingen. En je wordt niet zomaar altijd schadeloos gesteld. Maar het wordt voor een autobedrijf wordt het wel een heel stukje moeilijker om zo zijn bedrijf te voeren.
Ja.
Overigens is het wel zo, stel dat jij op papier hebt laten zetten dat de remblokken bijvoorbeeld al bijna aan hun eind zijn, dan heb je daar dus geen recht meer op.
Ja.
Dat zijn allemaal wel, en dat ga je nu zien. Je krijgt nu waarschijnlijk hele lange verkoopcontracten met allemaal uitzonderingen, wat er allemaal wel en niet gedekt wordt. Dus als koper, want je hebt een onderzoeksplicht, hè, je moet ook wel kunnen bewijzen dat je voldoende onderzoek hebt gedaan naar het product wat je kocht.
Nou ja, en jij zegt nu, er komen lang contact met wat niet gedekt wordt. Mijn autobedrijf kan niet zomaar lukraak dingen uitsluiten. Wat jij zegt, ze kunnen die hoogste waarschuwen en letten op de remblokken zijn verlopen. Dan kan je ze ook als consument zeggen, oké, vervang die maar even voordat ik hem koop. En dan is de auto misschien duurder of wat dan ook. Maar je kan niet zeggen, remmen vergoed ik gewoon niet. Dat kan niet.
Tuurlijk wel.
Nee, dan geldt de conformiteit altijd alsnog.
Nee, want dan voldoet het product op het moment dat je zegt, ik verkoop een auto waar de remmen matig van werken.
Nee, dat is wat anders. Dus als je zegt, de remmen zijn onmatig.
Ja.
Maar je kan niet zeggen, de remmen zijn goed, maar ik ga ze niet vergoeden als ze stuk gaan. Dus dan, je kan het alleen doen als je erkent dat iets niet deugt op het moment van verkoop.
Ik pak een heel slecht voorbeeld toevallig, want de remblok is gewoon een slijtageonderdeel. Mm. Daarvan weet je dat het slijt. Dus dat wordt überhaupt niet gedekt.
Ja.
Maar laten we even teruggaan naar ernstige motorschade. Kijk, als jij een auto koopt en de verkoper zet op papier, er zit een tik in de motor. En 6 maanden later is de motor kapot en dan blijkt dat, weet ik veel, een NOx positiesensor te zijn. Daardoor klopt die motor al bij aankoop. Dan heb je dus afstand gedaan van het recht op garantie erop. Want de auto voldoet aan de verwachtingen die je ervan mocht hebben. Want je wist dat de tik in de motor zat. Dus dat is wat je gaat krijgen. Mocht je het wel of niet ervan verwachten. Dus ik vind het heel goed dat consumenten beschermd worden. En laten we eerlijk zijn, de auto-industrie heeft ook wel, en zeker de tweedehands auto-industrie, een naam opgebouwd.
Alle
clichés van, nee hoor, altijd van een oud vrouwtje geweest. Ja. Het komt wel ergens vandaan. Dus het is heel goed dat er bescherming is voor consumenten. Maar ik kan me wel voorstellen dat dit voor autobedrijven een hoop hoofdbrekens oplevert die niet altijd realistisch zijn.
Nee.
Dus ik kan me hier wel iets bij voorstellen.
Ja, ik vind het opvallend hoe je het, hoe ik je argumentatie begrijp. Laat ik zo zeggen, hoe je het opneemt voor zo'n autobedrijf in kwestie. Want ik vind dus dat het goed is dat de particulier beschermd wordt. Veel mensen hebben geen geld voor een nieuwe auto. Die moeten shoppen in de occasionmarkt. En die sparen even goed als nog voor een occasion. En die willen gewoon betrouwbaar product. En als je erbij zegt als verkoper, oh ja, de motor heeft een tik. Ja, dan zullen veel particulieren zeggen, laat maar zitten. Het is dus juist om de verkopers die verzwijgen dat er een tik in de motor zit, om daar de particulier tegen te beschermen, deze wetgeving.
Dus nee, nogmaals, daar ben ik op zich helemaal voor. Maar ik kan me in dit specifieke geval kan ik me voorstellen dat, kijk, als er echt een defect is aan de auto, er is echt iets inherent mis, iets wat de verkoper ook weet, want dan is het vaak hoorbaar of zichtbaar op een of andere manier, dan komt dat er in 6 maanden denk ik ook wel uit.
Ja.
En nogmaals, voor een wasmachine is het heel wat anders. Voor een stofzuiger of weet ik veel.
Het zijn minder dure producten. Je kan ook een occasion kopen voor 30.000.
Ook dat. Plus de manuren zijn natuurlijk een heel stuk minder.
Ja.
Kijk, als jij een wasmachine helemaal uit elkaar moet schroeven, je bent een beetje handig, dan ben je in 2 uur klaar. Dan ligt dat ding echt in alle losse onderdelen uit elkaar. Maar een auto, ja, daar kun je gerust een paar dagen aan sleutelen om het allemaal weer in elkaar te krijgen. En die manuren zijn dan dus ook voor rekening van de verkopende partij. Dus nogmaals, ik ben het helemaal eens met consumentenbescherming. Maar ik kan me vanuit het autobedrijf ook wel voorstellen dat ze zeggen, nou, dit is misschien een beetje, Nu wordt het dek wel heel erg in ons nadeel geschud.
Ja, nou ja, dan moet je maar, ik ben er dan harder in. Dan moet je maar kijken of je wel in een goede sector zit. Jij wil zo nodig een particuliere verkopen. Dan moet je een betrouwbaar product leveren. En zeg je, ik weet het niet. Je kan het wegverzekeren.
Ja.
Dus en heel simpel. Ik weet de bedragen niet hoor. Maar occasion van €10.000. En als jij alle mogelijke garantiedefecten daaraan wil wegverzekeren, kost je bij wijze van spreken €1.000 extra. Nou, dan wordt die auto dus 11.000. En dan weet de particulier waar die aan toe is. En jij zelf ook. En tot op heden schoven ze eigenlijk dat risico dus te veel af op de particulier, vind ik.
Okay.
En vind ik net iets als fruit verkopen. Van ja, als het rot is, ja, ik maak het fruit niet. Dat groeit in de natuur. Ik heb de auto niet zelf gebouwd. Denk nee. Jij verkoopt hem. Dan moet jij maar zorgen dat je staat voor een deugdelijk product. En dat er dan risico is, dat ligt dan bij de verkoper. En verzeker het maar weg. Maak de auto maar iets duurder. Maar ga niet, inderdaad, een oud vrouwtje die dan met een goede hart en de laatste spaarcenten zo'n ding koopt. En dan is de motor in de soep. Ja, mevrouw, 7 maanden, stik er maar in. Weet je, ik ben daar wel van je onderneemt of niet. En als je in dit vak onderneemt, dan moet je maar staan voor je product. En niet alleen zo'n dozenschuiver staan. Ja, ik heb ze van de handel gekocht. En ik zet alleen in de boemwas. En verder is het niet mijn zorg. Weet je, dat is iets.
Dat kan. Zo kun je ook een autobedrijf runnen. Je kan ook zeggen van, je koopt bij ons de allergoedkoopste BMW 3-serie van Nederland. Maar je doet wel afstand van alle rechten. Dat kan.
En non-conformiteit is bijna geen afstand van te doen, hè, inderdaad.
Nee, oké. Kijk, op het moment dat jij een auto koopt en je ziet af van bijna alles en je start hem en dat ding explodeert.
Ja.
Ja, dan weet je, dan moet je als autoverkoper wel echt een gigantisch goede jurist in dienst hebben, wil je eronder uitkomen.
Ja.
Maar ja, nogmaals, als jij ergens, en dat is waarom ik
als jij er expliciet bij zegt dat bepaalde dingen bijna stuk zijn, dan is het een ander verhaal. Ja. Maar je kan niet zeggen van, hoop kilometers, ik geef geen garantie hoor, zoek het maar uit. Dat, ja, iemand gaat naar de rechter en afloopt, dan hang je vaak alsnog.
Nou, maar en dat is het dus vaak. Heel veel consumenten hebben gewoon niet het uithoudingsvermogen om ook daadwerkelijk te krijgen waar ze recht op hebben.
Ja.
En dat is... Ja, enerzijds, ik heb daar, merk ik, iets minder moeite mee. Ik vind, als je je rechten kent als consument, ja, dan moet je er ook gewoon achteraan gaan.
Daar ben ik met je eens, hoor.
En soms betekent dat je 6 maanden aan het bellen en aan het mailen en brieven schrijven. En weet je, alle artikelen van de ACM of het wetboek of wat je waar je ook op wil beroepen, uitprinten en meesturen. Ja, het is wel eens nodig. Ik heb ook wel eens een wasmachine gehad die kapot was na 2 jaar en een paar maanden. En dat heeft me bijna een half jaar gekost voordat het in orde was. Maar uiteindelijk stond er wel een nieuwe wasmachine.
Ja.
Maar ja... En ik snap heel goed, dat is niet voor iedereen mogelijk. Niet iedereen wil zich daarin vastbijten. En daarom verkopen ook al die BOVAG-garanties en autotrustgaranties en weet ik veel wat voor pakketten, BMW Premium Service. Volgens mij kun je een tweedehands BMW, ik weet niet of ze het nog doen, maar dat was zo. Die kon je ook nog 2 of 3 jaar bijna volledig verzekeren tegen zo'n beetje alles.
Ja, en dan ben je ook meer gedekt dan conformiteit vaak. Hè? Ik bedoel, het gaat dan
verder. Ja, dan gaat het inderdaad vaak ook om een vergoeding van alle arbeidsuren en weet ik veel wat erin zit. Maar het is vooral dat je koopt het gezeur af. Ja. Het is gewoon, als die dan kapot gaat... En dat is geen garantie dat kapot gaat.
Ja, telefoon,
maar
hè?
Als hij kapot gaat, dus
nieuwe iPhone kan ik ook. Dan kan ik garantie bijkopen voor nieuw iets. Denk ook altijd, hoeveel mensen trappen daarin?
Nou, best wel heel erg veel. Ik weet niet of je ooit wel eens een iPhone hebt gehad die niet helemaal functioneerde binnen de eerste 2 jaar. Ik wel toevallig. Daarom weet ik ook zoveel van het garantierecht. Maar dan ben je ook bij Apple ben je er ook heel erg lang mee bezig voordat je een kindje krijgt waar je recht op hebt. Maar ja, dat zijn grote bedrijven. En die weten gewoon, als we het bij 10 consumenten gewoon zeggen, nee hoor, doen we niet. Dan zijn er maar 1 of 2 die zich er daadwerkelijk in vastbijten en het uiteindelijk wel krijgen. Ja, dat is gewoon een businessmodel.
En ben je telefoon weer weken kwijt, hè? Dat moet ook maar net
ook allemaal dat soort gezeur. Nou, dan doe je toch AppleCare voor, weet ik veel, €100 erbij. En we kopen toch wel een iPhone voor €1200. Dus wat maakt die extra €100 dan uit? Dan ben ik van al het gezeur af.
Ja.
Ja, dat is leuk verdienen.
En even voor de duidelijkheid, om terug te gaan naar de auto's. Ik hoor mensen ook wel vaak zeggen van, ik heb altijd recht op 6 maanden BOVAG-garantie. Los van het feit dat die 6 maanden nu ook naar 12 maanden is, is BOVAG-garantie natuurlijk niet een wettelijk iets. Dat is alleen iets wat speelt bij bedrijven die daadwerkelijk lid zijn van BOVAG.
Ook.
En het is inmiddels, hebben ze de regels veranderd, het is ook niet meer verplicht om BOVAG-garantie te geven. Het is, BOVAG heeft dat opgegeven.
Dat was het nooit, volgens mij. Dat geldt dat
nou, het van auto's. Het was, als jij een auto kocht bij een BOVAG-bedrijf, mocht je er altijd van uitgaan dat er BOVAG-garantie op zat, tenzij er expliciet afstand van was gedaan. Daar wilde BOVAG ook op een gegeven moment van af.
Mm-hmm.
Maar de leden gingen in verkiezingen en zo daar niet mee akkoord. Zeker onafhankelijke autobedrijven, hè, die zagen dat niet zitten. En nu is de regel dat ze hebben hun eigen occasion-website. En als je op die site van BOVAG adverteer met je auto, dan mag de consument vanuit gaan, zit altijd die BOVAG-garantie erop.
Okay. Maar was dat ook niet zo dat je pas BOVAG-garantie kreeg bij auto's vanaf €3500?
Ja, of zoveel procent van de aankoopprijs.
Ja?
Dat hebben ze ook geschrapt, omdat het is meer, iets meer vrijwillig iets geworden.
Okay.
Omdat ze gewoon zagen, ze verloren die strijd. Waarom? Omdat heel veel autobedrijven die niet leren van BOVAG, die gaven geen garantie en die konden hun auto om €1000 kopen in de markt zetten. En dan werd hij dus vindbaarder op allocation zoeksites. En daarom gingen autobedrijven die dus wel bovengelid waren er niet mee akkoord. Want die zeiden, ja, dan verliezen we online die strijd. Dat is net zoiets met ex-BTW, weet je wel. Of
en dan verkopen aan particulieren.
Ja, ik zit even kijken, wat was laat met elektrische auto's? Was er ook zo'n... Was nou de bijtelling? Was er nou met BTW ook? Want ex-BTW of ex-BPM, ook zo'n leuke.
Korting ter waarde van de BPM.
Ja, en nee, dan zie je de auto staan. Dan vind jij voor €50.000 een hele mooie 3-serie van een jaar oud. Dat je denkt, nou, dat is ook goedkoop. En er staat klein net als nog ex-BPM moet je bijbetalen. Maar dan staat iemand wel hoog in de zoeksystemen. En er was laatst met elektrische auto's ook nog zoiets. Maar dat kan ik even, misschien met leeftijd of bijtelling. Maar ik moet bekennen, weet ik even niet meer. Dat staat ook niet in mijn script.
Overigens is dit wel iets om rekening mee te houden. Als je op Marktplaats de auto van het oude vrouwtje zelf koopt, dan geldt dit allemaal niet. Nee. Dit geldt alleen als je bij het bedrijf koopt.
Nul echt garantie, nog niet eens tot de hoek van de straat. Nee. Zodra de overdracht is geweten en je bent 2 huizen verder de motor ploft.
Ja, dan heb je gewoon dikke vet
niks.
Pech.
Ja, jij kan ruzie maken.
Nou ja, uiteindelijk, je kunt daar wel weer een zaak van maken. Maar dan wordt het anders. Dan wordt het gewoon een civiele rechtszaak. En dan, daar heb ik niet genoeg verstand van om er zinvolle uitspraken over te doen of je dat wel of niet gaat winnen. Ik denk het wel, eerlijk gezegd.
Als de motor ploft wel, maar dan heb je hebt alweer weinig recht, hoor. Als je van een particulier een auto koopt.
Nou ja, kijk, weet je, op het moment dat... Stel even hypothetisch, maar nu begeef ik me op glad ijs. Ik ben geen jurist. Maar op het moment dat jij een auto koopt en je start hem en je rijdt hem weg, de motor ploft. En vervolgens blijkt dat in de garage waar die auto geparkeerd altijd geparkeerd heeft gestaan, ligt een hele dikke plas olie. Weet je wel, dan kun je wel aantonen dat het oude vrouwtje waarschijnlijk wel wist dat er iets mis was met die auto.
Het is een verborgen gebrek dan, hè? Dat is een beetje.
En ik bedoel, uiteindelijk koop je je huis, koop je ook van een particulier. En als daar een verborgen gebrek, weet je, als het hele dak lek is, dan heb je ook recht op een bepaalde mate van vergoeding. Maar goed, normaal, ik ben geen jurist, laten we inderdaad niet nog verder...
Ik vind ook zo, ook zo'n zijtak, jij is het over recht hebben en recht krijgen. Ik ben ook iemand die altijd lang in de brieven gaat en bezwaar maakt en dat soort dingen. Laat ik zo zeggen, ik heb... nog een tijdje in Amsterdam gewoond in dit vak. En Amsterdam in combinatie met een testauto rijden is niet fijn. Want heb je iedere dag een andere auto, probeer die maar op straat te parkeren. En het is me dus gelukt een paar jaar mijn kentekenvrije vergunning te hebben.
Oh ja?
Maar het heeft wel een telefoonboek aan, papieren en bezwaar. En ik kreeg dan ook van, uw beslissing wordt afgenomen. Nou ja, dan, ik zeg, dan ga ik tegen in bezwaar. Ja, dat kan niet. Ik zeg, nou dan ga ik een bezwaar tegen het feit dat ik niet tegen de beslissing bezwaar kan. Het was heel lang stil. Een week later was het gelukt, weet je wel.
Ja.
Maar waar ik dus ooit ben vastgelopen, dat is, kijk, wij vliegen natuurlijk ook wel veel. En je hebt natuurlijk zo'n Europees garantiesysteem, dat als je meer dan zoveel uur vertraging hebt, heb je recht op een vergoeding.
Ja.
Als je 3 uur, geloof ik, afhankelijk van de afstand. Dat is niet soepel om te krijgen. Bij de airlines die nog meewerken, moet je wel 10 formulieren invullen online. Dat zijn hele vervelende formulieren, ben je lang mee bezig. En dan weten ze, dan haakt zoveel procent haakt lekker al af. Maar bij de grotere airlines krijg je toch wel algemeen, na een verloop van tijd, krijg je dan die vergoeding. Dan heb je de goedkope airlines, er is dan moeilijker, want dan heb je ook geen enkele plek waar je het kan indienen. En dan, de meeste ruzie heb ik ooit gehad met TAP, dat is een Portugese airline, officieel heel groot. Ben ik maanden bezig geweest met indienen, mailen, online formulieren invullen. Dat moment dat je verzend lukt, heb je gewoon het idee, dan is gewoon je tekst verdwenen, daar gebeurt gewoon nooit wat mee. En toen ben ik gaan uitzoeken van, oké, ik krijg nu op request, wat moet ik nu doen volgens de Europese regels? En dat is een klacht indienen bij de lokale luchtvaartautoriteit in het land waar de airline gevestigd is. Dus dan moest ik naar de Portugese luchtvaartautoriteit, omdat, nou, toen heb ik het maar uitbesteed aan zo'n EU-claim, die dan echt fucking 40% van jouw fee pakken. Maar het lukte me niet zelf. Ja. Daar heb ik dus voor het eerst, en dat voelde wel pijnlijk, maar ik denk, ja, dit kan ik gewoon niet. Mijn Portugees is niet zodanig dat ik met een Portugees woordenboek en een Portugees juridisch wetboek in de slag bezwaar. En dan, ja, dan ben je als consument wel kansloos.
Ja, ja, dat stoort me wel. Dat is absoluut. Nogmaals, ik ben helemaal voor de basis van deze regeling, namelijk dat je Europees gaat regelen waar consumenten in Europa recht op hebben. En dus niet inderdaad in Nederland is het net iets anders, ja, dan in Duitsland en in België en weet ik veel wat. Daar ben ik op zich wel voor. Alleen, ja, die bewijsplicht, die vind ik in dit specifieke geval lastig.
Ja, nee, oké. Okay. Dus. Nou, laat de autobedrijven dan maar zich achter de oren krabben waarom hun reputatie zo is als ze is, hè, met gebruik van tweedehands auto's. Overigens weer wel, je kan er dus, vind ik, als bedrijf wel het verschil mee maken. Want er zijn zoveel chagraars. Als jij maar gewoon een hele goede service biedt, dan ben je in Nederland toch snel een uitzondering.
Ja, alleen vertrouwen komt te voeten, gaat te paard. Hè? En dat is natuurlijk wel een beetje het nadeel wat we tegenwoordig met toegang tot social media hebben. Op het moment dat jij vindt dat je een gerechtvaardigde klacht hebt en je zet dat op social media,
ja,
dan krijg je heel vaak de sympathy vote. Ook al kan dat bedrijf vervolgens gewoon bewijzen, nou ja, zoals die meneer of mevrouw het zegt, is het gewoon niet gegaan.
Ja.
Maar dan is het leed eigenlijk al geleden. Je bent schuldig tot het tegendeel bewezen is op social media. En dat maakt bedrijven vaak wel huiverig.
Je ziet het bij restaurants ook wel eens, hè?
Ja, precies.
Ja, ja. Ja.
En dan, het gaat vaak helemaal nergens over. Dat is echt van, ja, ik zat te roken binnen in een restaurant.
Ja,
en
toen
kwam de manager, ja, en toen werd ik eruit gezet. Nou, ik vind het echt, ik vind het geen doen.
Ja.
Ik denk,
weet je wat ik dan een leuke klacht vind van, ik kan zeggen, Nederlanders zijn er goed in, maar het zijn gewoon ASO's wereldwijd zijn er goed in. En ik zat er gewoon even chill van mijn sigaretten genieten. En ik moest de zaak uit. En denk ik, goh, ik weet dat niet mag, maar je kan het ook vriendelijk vragen. Ja. Oh ja, 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 heel, ja, goed.
Uh-huh.
Anyway, gaan we door met het volgende onderwerp. En binnenkort staat er weer een fijne AMG hier op het rijprogramma. Die op de redactie gaat langzaam als goed is. En toen dacht ik, goh, ik wil toch eens even hebben over AMG. Want dat is een label wat van alle Duitse toplabels gaat het voor mijn gevoel toch meestal alle kanten op. Meer dan BBM, meer zelfs dan Audi RS. Ik bedoel, de G63 AMG staat heel ver af van de A45, laat staan een C-klasse Black Series of zo. Maar welke AMG het ook is, het verkoopt wereldwijd als een dolle. Ik bedoel, ja. Een G63 is net zo hot als een A45, als een Black Series, als het gaat maar door. Wat is het merk zo wat veranderd sinds wij dit vak doen, vind ik.
Nou, weet ik niet. Kijk, AMG, bij M was het altijd heel duidelijk waar ze voor stonden. Dat was dat, hè, die M stond voor motorsport. Het moest echt licht, het moest gefocust, hoogtoerige atmosferische motor, et cetera, et cetera. Het is allemaal iets anders geworden in de afgelopen 10 jaar. Maar dat is waar M vandaan komt. En AMG had toch wat meer de naam van, nou ja, het is niet per se het scherpste mes in de la, maar het is een hele dikke motor en dat is heel snel.
Mm-hmm.
Ja, dat is wat makkelijker uit te venten, denk ik. Je zag het bij de C-klasse AMG. Die heeft echt zo'n beetje alles gehad. V6 met turbo's, 8 cilinders, 4 pitters. Volgens mij is het zelfs een keertje 5-cilinder diesel AMG geweest.
Oh ja?
Van de C. Ja, volgens mij wel. Volgens mij C30 CDI. Er is in ieder geval een C-klasse diesel AMG geweest. Volgens mij was het 5-cilinder. Dat weet ik niet 100% zeker. Dus weet je, het had niet die traditie. Audi RS associeer je heel erg met snelle stationwagens bijvoorbeeld.
Ja.
En dat had AMG gewoon niet. Het was gewoon een Mercedes, maar dan heel dik en heel snel, ja, en het liefst heel luidruchtig.
En elke Mercedes die ze eigenlijk hadden. Ook iets
als al in een vrij vroeg stadium inderdaad. Ja.
En ML63 was, ja, echt al, of toen nog 55, was er al snel bij. En de, ja, G55 ook trouwens, ja.
Dus ja, dat feit dat het veel lawaai maakt. En dat het trekt ook een bepaald publiek aan. Mensen die graag gezien worden met hun auto. En dat doet het in deze tijd denk ik heel goed. Waar ik wel heel benieuwd naar ben, is of dat bij de nieuwe C-klasse ook zo gaat zijn. Want de vorige C-klasse AMG, de C36 met die 4 liter V8, die zag je relatief gezien heel veel.
Ja.
Nou woon ik in het Gooi, dat vertekent je beeld wel iets, want ik heb altijd gedacht dat iedereen in een 911 reed. Totdat bleek dat dat helemaal niet zo was. Maar die C-klasse zag je meer dan de M3, M4 en de RS4, RS5 van die generatie. En ik denk dat dat toch te maken heeft met het feit dat die nog wel een V8 had, die ook echt ontzettend dik klonk. Terwijl de anderen natuurlijk teruggingen naar zespitters voor die generatie. En ik ben heel benieuwd of de nieuwe C-klasse dat succes gaat voortzetten. Want dat wordt de vierpitter.
Maar misschien toch toch een soort van uitstraling. Want in Amsterdam zag ik ook meer A45's en CLA45's dan pak een beet BMW M2's.
Ja, maar goed, de M2 is er natuurlijk alleen maar als tweedeurs.
Okay.
En als je met je matties op pad wil, is dat toch een beetje... Ja. Je wil niet die persoon zijn op die achterbank tussen aanhalingstekens.
Ja.
Dus dat scheelt denk ik al de helft. Plus dat die M2... De M2 is eigenlijk nog het laatste echt gefocuste BMW M.
Mm-hmm.
En dat gaat bij de nieuwe met dik 1700 kilo ook wel verdwijnen. Maar dat was echt nog wel een link gemeen scherp ding. Terwijl die A-klasse, dat is gewoon... Hij kan hard en iedereen kan hard.
Ja.
En dat heeft ook wel een bepaalde aantrekkingskracht natuurlijk.
Ik vind het wel gaaf hoor, die A en die CLA AMG's. Ik heb nog de intro gedaan van de eerste A45. Dat was toen wel een dingetje. Ik bedoel, AMG's hadden niet eens in die tijd dan niet eens zescilinders. Hè, voorheen nog wel, die V6'en. En dan ging ze van alleen maar V8'en. En de CL65 ook nog met zijn V12. Naar een vierpitter in de A45. En toen dacht ik, ja, toen ik reed, dacht ik ook, ja... zijn MSCI is nou typische AMG? Toen zei ik, ja, eigenlijk wel. Want ik vond iets als een BMW 1-serie met voorwielaandrijving was een grotere stap destijds dan AMG met vierpitter. Want AMG was niet per se 8 uur aangedreven of V8. Nee. AMG was gewoon dik snel, kabaal. Als check. Denk, ja, had hij eigenlijk allemaal wel.
Ja, en een gaaf ding. Alleen, ja. Ik denk, maar dat heb ik geloof ik wel eens eerder gezegd. Ik denk ook dat de nieuwe C het heel moeilijk gaat hebben tegen de A.
Ja.
De AMG-trim. Gewoon omdat, ja, waarom zou je zoveel...
De CLA,
geld, ja. Ja, of de CLA. Waarom zou je zoveel extra geld gaan betalen en dan heb je nog steeds maar een vierpitter?
Achterwielaandrijving? In basis?
Ja, vierwielaandrijving toch?
Ja, maar in de focus op achter.
Ja, zeg maar. Nou, ik denk dat voor de meeste bereiders eerder een nadeel is dan een voordeel.
Ja. Dat zou kunnen. Ja, ik ben heel benieuwd naar die auto. Is al weet al wanneer we gaan hebben?
Nee. Ik ben er ontzettend benieuwd naar, hoor. Even voor degene die iets minder goed ingevoerd is. De nieuwe C63 AMG heeft dus niet meer een 4 liter V8 met twee turbo's, maar een 2 liter 4 cilinder met een turbo van bijna 500 pk. En dan nog een dik 200 pk elektromotor erbij.
Ja.
Dus dan heb je in totaal een kleine 700 pk. In de C-klasse.
Snel zal die wel zijn?
Snel zou die sowieso zijn. En collega Stefan Vermeulen heeft onlangs gereden met de AMG, de Mercedes AMG GT 4-door.
AMG 63 SE.
SE Performance.
Ja. God.
Zelfde opzet, maar die heeft nog wel die 4 liter V8. Maar die zei toen wel van, ja, weet je, als dit de toekomst is, dan komt het wel goed.
Ja, denk
van
850 pk of zo, hè?
Ja, maar het is niet eens het vermogen, maar het is meer, weet je, dat op papier is hij zuinig, want het is een plug-in hybride, dus je betaalt wat minder BPM. Maar je hebt nog steeds die 4 liter V8 in het vooronder. Maar ja, dat geldt dus niet voor de C-AMG.
Ja.
Dus ik ben ontzettend benieuwd. Het is een beetje leven tussen hoop en vrees.
Ja.
Ik ben heel benieuwd of deze op de onderschatte auto of de tegenvaller komt over een jaar.
Ja, inderdaad. Nou, ja, tegenvallen. Van ik ben zo afwachtend, van dan kan hij bijna niet tegenvallen, zou je zeggen. Maar
met de oude C63 in het achterhoofd kan hij heel erg tegenvallen.
Heb jij dan een beetje leuke dingen meegemaakt in fijne AMG's? Leuke intro of in Nederland of Duitsland wel eens wat?
Ja, zoveel. De vorige C63, die reed ik op Portimao. Met die V8.
Oh, ja.
Dat was echt, dat was een
gaaf. Een tijdje geleden, hè? Een jaar of acht.
Ja, dat is al 2014 of zo geweest. 2015 zoiets. Dus wel een tijd geleden inderdaad. Maar dat was wel echt een heel dik ding. En lege wegen rondom Portimao. Want het is ooit aangelegd als een circuit waar ze eventueel ook Formule 1 wedstrijden zouden kunnen rijden. Nou, dat hebben ze uiteindelijk gedaan.
Maar zeggen, ja.
Maar het heeft wel even geduurd. Maar die infrastructuur die je daar hebt, dat zijn gigantische wegen waar niemand rijdt. Want die wegen gaan alleen maar naar het circuit, waar niks te doen is als er een persintroductie is.
Ja.
Dus je hebt die wegen helemaal voor jezelf. Hè? Dat was wel een gaaf evenement met zo'n dikke V8. AMG GT 2-deurs, dus de oorspronkelijke AMG. Die was op Laguna Seca.
Ook leuk.
Dat was ook heel gaaf.
Ja.
Toen ging degene die voor ging rijden, die liet zich een klein beetje meeslepen door het tempo. Dus dat was echt heel erg aanpoten. En we reden in een treintje met drie auto's. En toen we terugkwamen bij de pitstraat, was ik de enige die er nog achter reed.
En waren ze gewoon bang en rustig? Of zag je alweer de baan of zo'n stofwolk omhoog trekken?
Dat wisten we dus niet. Dus op een gegeven moment... Ik ben geen professioneel coureur. Hè. Ik kan best een beetje sturen. Ja. Maar ik ben absoluut geen professioneel coureur. En op Laguna Seca, dat is ook best wel een baan met hoogteverschil en blinde bochten. Dus ik had al mijn aandacht alleen maar op die AMG die voor me reed. En op een gegeven moment komen het rechte stuk weer op. En de portofoon kraakt. En nou, je zit in de AMG GT. Het is echt een ontzettende herrie.
Ja, daar versta je vaak geen bal van.
Ze geven dan tips van hier is je rempunt, hier is je aansluitpunt. Ja, het zal wel, ik hoor je niet. Maar ik hoorde die portofoon kraken en die auto voor me die ging ineens heel langzaam. Dus ik denk, nog even luisteren. Dus ik zeg, wat zei je nou eigenlijk? Ja, we moeten even wachten tot de andere twee auto's zijn aangehaakt. Dus wij echt met 30 km per uur. Remmen stonden nog net niet in de fik over dat rechte stuk. Hobbel, 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 hobbel. Ja, we gaan nu iets doen wat eigenlijk niet mag, maar we gaan links omkeert en we gaan terug en dan de pitstraat in. Oké, het zal wel. Dus wij terug die pitstraat in en het duurt en het duurt en het duurt. Bleek dat, je hebt op Laguna Seca heb je de corkscrew, ja. Wereldberoemde bocht. Ja. Dus eigenlijk, je gaat omhoog, dan moet je aanremmen en dan duik je over een dood punt heen en daar zit dan bergafwaarts een chicane.
Ja, en dat is zo stijl dat omhoog lopen is bijna niet te doen.
Nee, dat is echt... Het is serieus stijl. Maar echt. Dat betekent dus ook dat... De grip is gewoon weg. Want de baan valt onder je vandaan. Ja. Dus de auto wordt heel licht. Dat is eigenlijk het effect wat je krijgt. En kennelijk waren we in het eerste gedeelte van de baan dermate hard gegaan dat de twee auto's daarachter, die waren ons kwijtgeraakt. En de voorste die dacht van, nou, het is nog wel 100 meter tot ik er ben. En de achterste dacht, ik volg gewoon de voorste.
Ze zijn allebei daar
de kindbak in gereden. Ja, dus dat waren twee AMG's die de rest van het evenement niet meer bruikbaar waren.
Oei.
Dat is een duur geitje. Ja. Dus dat. Jij mooie AMG-verhalen?
Ik zou even denken, ik weet dat ik de eerste SL 63, dus toen die overging van 55 naar 63 als benaming, die kreeg ik mee. Toen zat ik net 2 maanden in Autoweek. Nou, jij weet ook wel als je in je eerste paar jaar dat de auto's mee kreeg, dan gingen we eens even kilometers maken.
Ja.
Dus ik heb daar in een weekend heb ik daar 1200 kilometer opgezet of zo. Maar dat kwam ook omdat ik een ander verhaal had staan. Ik ging eens meelopen met de politie. In Oost-Nederland, die deden als een beetje eerste politiekorps in Nederland niet alleen alcoholcontroles, maar ook drugscontroles op, in dat geval, de stappende jeugd. Dat was juridisch nog niet helemaal rond, maar zij werkte uit. Ze hadden een soort expert mee die dan lichaamstaal of houding een beetje kon zien van die waarschijnlijk ecstasy gebruikt of andere gebloot. Want het is ook verboden om met verdovende middelen achter het stuur te zitten. Alleen, ja, dat zie je niet met een blaasapparatuur. En ging toen checken bij zo'n grootste Duitse disco, Club Zwak geloof ik, bij Enschede of zo. En dan al die Nederlanders die over de grens teruggekomen 5 uur 's nachts. En dan blazen, stilzetten. En die expert keek en die betrapte naar mensen. En dan, mogen bloed bij je afnemen. Was soort van vrijwillig. Maar dan, als je niet doet, dan konden ze andere checks doen langer. En die hadden ecstasy gebruikt of zo. En ik ging daarheen, maar ik had dus toevallig die SL63. Dus ik kwam aan bij het politiebureau om 1 uur 's nachts. En wat ik mocht meelopen, had ik allemaal geregeld via de voorlichting. En ik was wat bij de meeting. En kijk, iemand van Autowix erbij. Die gaat kijken, we doen vanavond hartstikke leuk. En we gaan wegstappen in de auto's. En ik loop in die Mercedes. En boem, boem. Dus dat reageert echt zo van, oh ja. Weet je wel. Dus zij tokkelde in hun golfjes daarheen. En ik met die Mercedes mee naar dat punt. Dus dat was wel lachen. Om dan gewoon dat verhaal te doen. En toen waren ze klaar om 6 uur 's ochtends. En het werd licht. Toen dacht ik, ik ben hier nou toch Duitsland. Dus ik stak door naar de A31. Om daar eens te kijken hoe Kenny wel hard. Nou, hij kon 251 op de teller.
Netjes.
Ik was een GPS die ik mee had. Ik denk, laat die maar meenemen. 249,5. Heel netjes begrensd.
En keurig ook dat de teller bijna exact gelijk is.
Ja, dat vond me ook op. Dat is elders anders. Dat vond ik wel heel grappig. En wat verder nog wel even leuk. Ik heb met een S63 een heel lange tocht door Oost-Duitsland gemaakt. Waar Hitler de snelheidsrecords deed.
Oh ja.
In die tijd was een soort in de jaren 30 strijd. Hoe hard kan een auto? En daar heb ik een mooi verhaal van gemaakt ook. Dat de PR ook zei, zo, er waren een hoop kilometers op een S63 voor 2,5 ton. Dat zijn een hoop dure kilometers. Ja, maar zo'n mooi verhaal vond hij dan ook wel. En wat nog leuk. Ik ben naar Stuttgart gereden ooit zonder AMG. Maar dan heb ik daar niet alleen een 911R opgepikt, maar ook een Mercedes AMG GTR. Dus die GT, wat jij zegt, maar dan de R-versie in het mooi groen. Fantastisch brulbeest, agressieve auto. Dat was een hele fijne dubbeltest.
Ik weet nog dat ik had toen geschreven over de originele GT. De GTS had ik toen met 510 pk. Dat er eigenlijk niet zoveel GT in die auto zat. Het was echt gewoon een knetharde sportwagen.
Ja, ja.
En een paar andere journalisten hadden opgeschreven dat het was echt ras GT. En dat ik toen echt aan mezelf getwijfeld heb. Ik dacht van, heb ik het dan zo verkeerd gevoeld? Was ik zo onder invloed van het vermogen en rijden op de Laguna Seca? En dat is altijd een beetje het nadeel. Heel veel van wat wij doen kun je natuurlijk objectief meten. Hè? Verbruik en prestaties en binnenruimte en zo. Dat kun je, de prijs, dat kun je allemaal meten. Maar hoe een auto rijdt, dat is toch een beetje iets wat je door de jaren heen moet gaan leren voelen. En de introductie van de AMG GT was denk ik 2014. Dus toen deed ik dit pas 2 jaar fulltime, zeg
ja,
maar.
Ja.
En dat je toch een beetje, nou ja, toch een paar gerenommeerde namen die iets anders opschrijven. En dan rijden er een x-aantal jaar later rijden nog eens een keertje in. Dat je denkt, nee, ik had het toch wel bij het goede eind.
Ja, dat is fijn dan, hè?
Ja, dat, ja, nou,
je
ja.
weet vanzelf wel welke namen je op een gegeven moment vertrouwt, ook in buitenlandse media. Welke bladen ik serieus neem en welke. En dan ook kijken naar wie het schreef. En dat ik weet, oh, ja, maar hij schrijft, dus, wat hij ook zegt, die auto, kan ik niks mee.
Nee, want, nee. Ja, dat is ook wel het voordeel als je het bij Autoweek leert. Dan word je gewoon heel rustig, word je als het ware ingewerkt. En eerst gaan we eerst maar eens meelopen en dan kun je een beetje voelen. Nou, een focus is een sportief rijdende hatchback, relatief gezien. Oké, hoe rijdt dat dan? Oké, dan heb je een beetje een maatstaf van wat is sportief. Nou, weet ik van Citroën C4, dat is een hele comfortabele, bijna weken auto. Oké, nou ja. En zo bouw je dat langzaam op.
Dat is de enige manier, ja, referentiekader opbouwen. Ja.
En ik moet zeggen dat ik daar achteraf gezien blij mee ben dat niet in de eerste maand de sleutels van een Audi TTRS, nou, dat bestond toen denk ik nog niet eens, in je schoot werd geworpen. En ga maar rijden. En ga er maar iets zinnigs over schrijven.
Nou, dat tweede, kijk, mee rijden is juist wel goed, vind ik.
Nee, oké. Okay, ja,
als collega me in de
test maar maken.
Van, want dan kan je voelen wat het is, want hoe meer omveld je opbouwt, hoe beter. Ja. Alleen jij bent niet in staat nog om er een goed oordeel over te geven,
nee,
eigenlijk.
Nee.
Dus dat scheelt. Oké, even genoeg AMG's. Dan is er een mail van een luisteraar, te weten Fred Lokkerbol. En die schrijt, beste mensen op de podcast, heden ten dagen zijn elektrische auto's flink aan het gewicht. Nou, dat klopt. De overtreffende trap is daarbij de nieuwe Range Rover met een gewicht van 2600 kilo.
Zo lekker elektrisch ook trouwens.
Sorry?
Zo lekker elektrisch ook, die Range Rover.
Ja, maar bedoelt hij dan misschien bedoelt hij de elektrische Range Rover die gaat komen.
Maar goed, kunnen, sorry, toch? Ga verder.
Met een gewicht van 2600 kilo, als je daar een caravan of iets dergelijks aankoppelt, komt men wel heel erg dicht in de buurt bij de maximale grens van 3500 kilo voor een rijbewijs categorie B. Alvorens ik hiermee wil gaan rijden, dien ik voor een vrachtauto rijbewijs op te gaan. Hier hoor ik jullie in de podcast nooit over. Wellicht dat veel rijders het helemaal niet bij stilstaan. Nou, heb ik even opgezocht, maar voor mij klopt dat ook niet. Want als ik het lees, zegt hij, als je aanhanger en auto bij elkaar opgeteld meer dan 3500 kilo zijn, moet je een vrachtwagenrijbewijs hebben, maar voor mij is dat niet zo.
Nee, dat klopt niet. Nou moet ik zeggen, ik had hier even overheen gelezen in het script, dus ik moet het even uit mijn blote bol doen. Dus vergeef me als ik het niet tot precies de juiste cijfers weet. Maar een vrachtwagenrijbewijs heb je sowieso niet nodig. Het kan wel zijn dat je rijbewijs BE of E-achter-B nodig hebt.
Ja.
En volgens mij is het zo dat je met een B-rijbewijs mag je sowieso een aanhanger trekken tot 750 kilo.
Ja.
Zeg maar ongeacht. Mm-hmm. Dat is dan wel de aanhanger zelf en het laadvermogen.
Ja.
Dus als jij een aanhanger hebt van 250 kilo en je hebt een laadvermogen van 450 kilo, dan mag het. Want dan is het totaal 700.
Ja.
Maar heb je een aanhanger van 350 kilo met een laadvermogen van 450 kilo, dan mag het niet. Nee. Ook niet als je er maar 100 kilo instopt.
Nee.
Want dan wordt het totaalgewicht meer dan 750 kilo. En dat mag niet. Tenzij de hele combinatie, dus het treingewicht van zowel de aanhanger als de auto, leeg en het laadvermogen niet boven de 3500 kilo uitkomen.
Dan mag het zonder BE.
Ja, dan mag je met een rijbewijs B, volgens mij. Maar nogmaals, ik doe het even uit mijn hoofd. Mag je dat gewoon besturen. Maar dat betekent dus wel dat het leeggewicht van de aanhanger plus het leeggewicht van de auto, plus het laadvermogen van de aanhanger, plus het laadvermogen van de auto, dat mag niet boven de 3500 kilo uitkomen.
Ja.
Nou, en daar zit je natuurlijk wel vrij snel aan.
Nee, klopt. Maar het vrachtwagenrijbewijs heeft voor mij echt alleen nodig als je auto boven de 3500 kilo
dat
komt.
Dat klopt. Ja. En als je dan weer een vrachtwagen met een trailer wil besturen, dan moet je weer E achter. Wat is het? C? Ja, volgens mij C, lichte vrachtwagen.
Ja.
Dus nee, vrachtwagenrijbewijs sowieso niet.
Ja, voor mij was een misschien de H1 of zo, was zo'n Hummer die rond dat gewicht zat. Of net boven of zoiets.
Ja, dat zou goed kunnen.
En die kon je dan optioneel op vrachtwagenrijbewijs zetten. En dat zou betekenen in Nederland dat je dan dus wel geen BPM over voor die Hummer hoeft te betalen. Of het heel veel zou schelen. Maar je moest dan wel een tachograaf hebben en moest begrensd zijn op 90 kilometer.
Ja.
Dus het lijkt een leuke deal, maar ja.
Ja, dat is net zoiets als proberen de Insanity Defense te gebruiken. Het klinkt heel leuk, maar die Insanity Defense. Dat in Amerika is dat heel populair. Dat
als je
mensen,
leger.
Ja, als mensen ergens van beschuldigd worden, ze komen er niet onderuit. Dat ze zeggen van, can I use the insanity plea? Want dan ben je dus, dan ben je ontoerekeningsvatbaar. Ja. En dat kan in Nederland uiteraard ook, ontoerekeningsvatbaar aantekenen.
Ja, TBS, ik bedoel.
Maar ik wou net zeggen, het klinkt heel leuk, van dan kom je onder de gevangenisstraf uit. Maar wat daar vervolgens tegenover staat, is eigenlijk vele malen erger.
Ja.
Dus nee, zou ik niet doen. Maar een vrachtwagenrijbewijs sowieso niet.
Nee, dus dat hoeft niet, Fred. Maar het is natuurlijk wel even interessant om te zeggen dat trekgewicht bij EV's wel een ding is. Want dat wisselt enorm. Er zijn er sowieso maar weinig die veel mogen trekken.
Ja.
Maar soms verwacht je van, oh, maar die heeft veel vermogen en dan mag het en dan mag het niet. En hetzelfde geldt eigenlijk voor plug-ins en hybrides. Daar valt ook nog wel eens fors tegen. Wat voor mij dan ook te maken heeft met dingen als de koeling van de motor en zo.
Onder andere, ja. Het is, er is een type goedkeuring voor afgegeven. En dat zou ook inderdaad te maken hebben met, kan een auto dat? Ik weet dat bij Peugeot, bij de 308 benzine, kun je een optie aanvinken voor een verbeterd koelsysteem. En dan mag je er meer mee trekken.
Nou ja.
Dus.
Nee, ik bedoel, maar dat is een antwoord op de vraag inderdaad. Maar bij Nederlanders is dat natuurlijk wel een issue. En ik weet voor mij bijvoorbeeld een Skoda Enyaq mag bijvoorbeeld vrij veel trekken. Wat in zijn segment wel uniek is. En je moet als caravan liefhebber moet je daar even goed naar kijken bij de aanschaf van een EV. Want het is lang niet zo vanzelfsprekend als bij benzineauto's dat het allemaal maar mag. En dan kreeg ik nog een berichtje binnen via Instagram van een lezer. En die had eigenlijk een suggestie voor een nieuwe rubriek. Waarvoor ik wel wat problemen zie eigenlijk. Want die zei, ja, jullie hebben het wel eens over je eigen auto's. Is het niet leuk om een nieuwe jaar dan een rubriek over te doen met allerlei leuke anekdotes over je eigen auto? Maar denk, ja, ik ben geen Nick de Boer dat ik 2 jaar kan vullen met alle auto's en die ik al eens gekocht heb. Want zoveel waren dat er niet.
Nee. En daarbij rij ik ook niet zoveel met mijn eigen auto. Want veel testauto's en veel onderweg.
Ook jij had niet heel veel auto's voordat je bij Autoweek zat. Hè? Het waren ook geen 15 of...
Nee, ik heb 3 auto's gehad.
Ja.
Dus dat wordt een korte rubriek.
Ja, nou, we kunnen het wel een keer over hebben, maar het wordt eerder een aflevering, denk ik. Als onderdeel van de aflevering. Goed. Dus dat gaan we wel een keer doen. Het beste, ik ben even de naam van de... Zou ik gewoon opzoeken, is onaardig, hè, als ik...
Zal ik dan ondertussen vast voor de... Oh nee, want de vaste rubrieken beginnen natuurlijk met de To Drive. En daarbij ben jij aan de beurt.
Ja, oké, nou moet je toch even wachten. Ik zoek even heel snel. Reinoud Swiers was het deze suggestie. Van nou, leuke suggestie, maar het wordt geen rubriek, maar een aflevering.
Ja,
van
gaan
de
we
eigen
wel wat mee doen.
Gaan we inderdaad, zoals jij al verklapte, naar de vaste rubrieken. Beginnen met de To Drive list. Welke auto reden wij niet, ondanks ons werk, maar het zou moeten gebeuren. Jij noemde de Wiesmann MF3 de vorige keer, wat een leuke suggestie was. Ik ga voor een wat minder spannende auto, de Fiesta ST.
De huidige of de vorige?
In elk geval de huidige. En ik denk dat de eerste was.
Nee, de huidige is met die 3-cilinder.
Ja, die heb ik nooit gereden.
Nee.
En ik heb de eerste ook nooit gereden, als dat inderdaad de eerste was, die de 2 liter 150 pk versie. Is dat de eerste? Was daarvoor ook in? Ik denk niet dat daarvoor in was.
Nee, dat was denk ik de eerste, die 2 liter met 150 pk. Dat was gewoon de atmosferische motor.
Ja, ja. Want het zijn allebei auto's die de hemel zijn geprezen en de beste, of in ieder geval bij de top 3 hoorden in hun segment. En ik heb ze gemist. En die vorige ST, die heb ik wel gereden als enige.
Maar met formeel 180 pk, maar eigenlijk stiekem 200.
Ja, die heb voor mij één dagje meegehad van de collega die hem had. Maar de huidige is samen met de i20N, die hier niet wordt verkocht, ook weer de beste in het segment. En die 200 pk, toen was alleen de motor, vonden ze wat underpowered. Maar kon ook op tegen, in die tijd, dingen als de Mini Cooper S en de 206 RC waren voor mij zo'n beetje de beste. Ja, en die ken ik niet. En daar ben ik toch heel benieuwd naar, omdat iedereen er zo lyrisch over is. En ik denk iedere keer, ik greep er net naast. Ik heb wel van de huidige, die inmiddels gefacelift is, zeg maar, de introductie gedaan van de gewone Fiesta. En toen reed ik de de ST-Line. Hmm. Dus de sportieve uitvoering. En toen zei ik al, die reed al zo goed dat die beter reed dan slechte hot hatches van andere merken.
Nou ja, daar ben ik het wel mee eens. Maar daarmee heb je ook gelijk een beetje het probleem. Want hot hatches van andere merken zijn er bijna niet meer in dat segment. Dus toen de huidige Fiesta ST kwam, heeft volgens mij collega Jan
Lemkes... Dat was nog wel een Clio RS en zo. Toen die kwam.
Ja, maar dat was wel echt... Dat was allemaal net aan. Want die stond op het punt naar zijn nieuwe generatie toe te gaan. Dus de huidige Fiesta ST hebben we tegen de Polo GTI gezet. Mm-hmm. En dan heb je eigenlijk alle concurrenten ook wel een beetje gehad. Maar terwijl we hierover zitten te praten, bedenk ik me iets. Want hij is inderdaad gefacelift. Maar ja, geen concurrent. Maar misschien kan hij wel een keertje tegen een Mini Cooper S. Dus ja, als jij nou een keertje een rustig moment hebt tijdens het testen, dan is dat wel leuk om het gat even te vullen.
Hoe zitten we qua vermogen dan? Qua prijs een Cooper S waarschijnlijk ook even 15.
Ja, die Mini zal ietsje duurder zijn in de basis, maar uiteindelijk na alle opties wel fors duurder. Hij heeft minder vermogen, want volgens mij heeft de Cooper S 180 pk of 170 pk.
Ja.
En de Fiesta ST heeft...
En de Cooper S is dan 15.000 euro duurder.
Ja.
Maar ik zeg, we weten al een beetje wie dat wint, denk ik.
Weet niet.
Nee?
Weet niet. Dat weet ik niet.
Ja, dan hebben we het over hetzelfde, de Ford, hè? Ik bedoel niet, mensen denken dat de Mini, ik denk...
Nee, maar zo'n Mini heeft natuurlijk wel een veel beter infotainment systeem. Stoelen.
Ja. Oké. Ik kunnen we niet een keer, want Jan Lemkes heeft die leuke rubriek auto's die in Nederland niet...
De auto-immigratiedienst.
Ja.
Waarin die met auto's rijden die we niet kunnen komen.
En moet daar gewoon een keer...
Die zou ik heel graag willen.
Ik ga het ook een keer zeggen. Die heb ik een keer geprobeerd te krijgen toen ik een Polo GTI had. Maar ik kreeg hem niet, want andere Nederlandse journalisten hadden zoveel schade aangereden. Ja. Er waren al 2 toten los. Dus
nou ja,
dat doen we niet meer.
Dat verhaal ken ik ook, want ik wilde hem inderdaad heel graag een keertje voor de auto-immigratiedienst. Ja. Maar toen kregen we met dit verhaal te maken. Ja. Maar wellicht dat ze inmiddels wat vergeten zijn in België. Hopen dat we daar niet al te veel luisteraars hebben. Dan kunnen we het gewoon nog een keer proberen.
Ja, in elk geval lijkt hij makkelijker te haalbaar dan een Lexus LFA die ik een keer eerder noemde op deze lijst.
Hij is zeker niet onmogelijk. Maar ja. Die dubbeltest met die Mini, als je toch een keertje denkt van nou, een test valt uit of ik zit in een lauw moment, dan is dat best een leuk verhaaltje.
Ja. Gaan we naar de tegenvaller. Ik noemde de vorige keer de elektrische Honda E. Een van de zeldzame Honda's op de tegenvallerlijst. Is het deze week jouw beurt?
Ja, ik dacht ik ga lekker voor Lexus. Gewoon alles. Zowel de tegenvaller als de onderschatte auto.
Oh, ik wil zeggen gewoon elke Lexus op de tegenvaller.
Ja, gewoon alle Lexi ooit. Nee. Er zijn best een aantal Lexussen waar ik erg over te spreken ben. Maar een tegenvaller vond ik de Lexus RCF. En dat is ook echt met recht een tegenvaller. Niet omdat het een hele slechte auto is. Maar het klonk zo dik. Atmosferische 5 liter V8 en zonder turbo's, knotsgek gestileerde coupé. En dat ging de F-divisie, dat zou BMW M van kant gaan maken. Mm-hmm. Ja, en toen reed ik ermee en toen viel het eigenlijk toch een beetje tegen. Want die 5 liter V8 zonder turbo's, nou dat was toen al een unicum. En op zich is het gaaf, maar onderin deed hij helemaal niks. En dan ergens bij 4,5 begon hij te leven. Maar dan net op het moment dat je dacht van, nou nu gaat het echt, nu wordt het spektakel. Dan hakte de toerenbegrenzing erin bij 7000 toeren ongeveer. Dus 480 pk, dat is ook niet een waanzinnig specifiek vermogen voor een atmosferische motor in dat tijdperk. Hij was vrij zwaar, 1700 kilo. Automaat werkte niet echt lekker mee. En dan heb je... Nogmaals, het is geen slechte auto, maar het was net te veel Mustang. In de zin van, het is nogal zwaar en log. En de motor gaat pas echt op het moment dat je eigenlijk al te hard gaat. Want op het moment dat je in dat toerenbereik bent, dan rij je al boven de limiet. Tenzij je in de eerste versnelling zit. En dan was hij ook vrij groot en vrij zwaar. En een Mustang is ook een leuke auto, maar het is geen M3.
Nee.
En dat was nou precies wat ik eigenlijk een beetje van had verwacht. En waar Lexus ook wel een beetje op mikte met de reclameslogans en zo. Dus het was best leuk om in te rijden. Maar dat zijn dingen met de 5 liter V8 meestal wel.
Ja.
Maar dit was een beetje... Er had meer in gezeten.
Ja, ik ken hem niet of niet goed. Het zou kunnen een keer een blokje om, maar nooit gereden. Maar verder ken ik de ISF wel. En alles wat je zegt geldt over die auto. Dus ik denk dat wel klopt. Grappig genoeg vond ik de GSF met dezelfde motor, met misschien een handje voor elkaar extra. Dat vond ik wel een hele geslaagde auto. Die had echt een soort oldschool M5 vibe. Gewoon geen instelbare dempers, gewoon maar één stand. Maar daar verwacht je er ook niet het lichtvoetige van. In dat segment.
Nee, een 5-serie is toch een ander segment dan een 3-serie.
Klopt, dus daardoor klopt die auto nog veel meer dan de RCF en ISF. Dus dat leuk. Je verklapt al welk merk je nu gaat noemen voor de onderschatte auto.
Nou, leuk dat jij ook net de GS noemt, want de onderschatte auto is de Lexus ES. En dat komt, die GS, nou, die moest dus proberen de 5-serie te verslaan. En zoals we net geconstateerd hebben, BMW weet best hoe ze een goed rijdende auto maken.
Ja, redelijk.
Als dat zeg maar...
Zou ze dat mee moeten doen.
Ja, als dat je focus is, dan leg je de lat voor jezelf wel heel erg hoog. Dus die GS, getuige de verkoopcijfers, is dat niet zo gelukt. En toen dachten ze bij Lexus, noemen we het anders. GS schrappen we en we halen de ES die in Amerika gewoon al leverbaar was. Met voorwielaandrijving. Die halen we hier naartoe. En wat mij betreft past die auto veel beter bij de sterke punten van Lexus. Super comfortabel, extreem stil. Bij Lexus, dat is een van de weinige merken die stevast in de presentaties NVH hebben staan. Noise, Vibration, Harshness. Mm-hmm. En daar is die auto inderdaad... geweldig in. Hij is super stil, heel comfortabel. Die nieuwste generatie van Toyota / Lexus Hybrid Drive. Die hebben zoveel punch in de elektromotor dat de verbrandingsmotor niet zoveel hoeft te doen. Dat komt dat naadloze karakter weer ten goede. Hele ruime achterbank. Kijk, hij is zeker niet foutloos. Multimedia systeem kan beter. De digitale spiegels, bestel ze alsjeblieft niet, want het is gewoon echt een verschrikking. En de kofferbak is gewoon klein. Je kan de achterbank ook niet platleggen, want daar zit het accupakket. Maar het is wel een hele fijne, zuinige auto om enorm lange afstanden mee af te leggen. Of veel kilometers mee te maken. Dus het klinkt misschien oneerbiedig, maar dit is een auto waarvan ik denk, als je taxichauffeur bent, dan is dit gewoon je auto.
Ja.
En dat klinkt misschien oneerbiedig, maar het is echt een heel groot compliment.
Ja, dat was een lange monoloog. Ja, alles wat je zegt klopt, naar mijn mening.
Nou,
ik vind zelf in die auto. Gaan we door naar de introducties. Wat gaan we allemaal doen deze week? Wat is leuk om uit te weken? Pierre, meer omdat ik even niet weet wat het is. Help me even. Wij gaan rijden, vermoed ik, met de Polestar 2 BST Edition 270.
Ja, want bij Polestar dachten ze, oké, wat schrijven ze in de media? Dan gaan we aan de hand daarvan kijken wat de Polestar 2 nodig heeft. Dus de Polestar 2 heeft volgens Polestar meer vermogen nodig in plaats van meer actieradius. Dus nu hebben we een speciale editie met nog meer vermogen. Kleine 500 pk.
Oh ja.
En nog hardere dempers. Want ook dat had de Polestar 2 nodig.
Ja.
Nee, ik ben heel benieuwd.
Ja.
Ik ben heel benieuwd. Collega Mark Klaver gaat ermee rijden. Maar ik zie best verbetermogelijkheden voor de Polestar 2. Namelijk een accupakket wat groter is. Of eigenlijk gewoon een aandrijflijn die minder onzuinig met stroom omspringt.
Mm-hmm.
Maar meer vermogen had hij volgens mij niet nodig.
Nee, en harder onsen ook niet.
Nee, ook niet per se.
Dat was het beste zonder de dure eulendempers, gek genoeg. Zeker nog, dat was het beste fijne auto.
Ja.
Die een beetje onzuinig was. Oké, okay, nou ja, we wachten even goed af wat Mark ervan vindt. Dan gaan we kijken naar de Volvo EX90.
Ja, de opvolger van de huidige XC90. Ja. Volledig elektrisch. Next
heel
generation veiligheidssysteem. Ja, ik ben wel heel benieuwd.
Ja.
Want dit wordt denk ik de eerste Volvo die echt helemaal vanaf de kern af aan door Geely is ontworpen. Dus ik ben heel benieuwd. Het moet natuurlijk het nieuwe vlaggenschip worden.
Mm-hmm.
Nou, de vorige XC90, geholpen door de plug-in hybride aandrijflijnen die ze toen hadden, was natuurlijk best een succes toen die kwam.
Ja.
Ik ben heel benieuwd. Ik ben echt heel benieuwd.
Oké. Okay. Dan ga ik zelf even bij Porsche op bezoek voor wat studietijd. Ze geven namelijk een workshop over wat ze met e-performance van plan zijn. Oftewel, ja, de elektrische sportwagens. Porsche zal mee moeten. Ik vind Porsche is wel een merk die in elk geval echt vroeg heeft beseft van, ja, we kunnen hoog laag springen. Elektriciteit gaat komen, we moeten mee. En we gaan het echt proberen. Hè. De opvolger van de Cayman wordt elektrisch, dat weten we. En ik ga hier een beetje aan snuffelen welke kant ze daarmee opgaan.
Ja.
En of het een haalbare kaart is om daar iets te maken wat nou vooral maar een beetje zo leuk is als een huidige Cayman. Wat moeilijk is. Maar goed, als één merk het kan, dat is wel een beetje het gevoel wat ik erbij heb. Wat denk jij?
Ik heb al vaker gezegd, ik niet denk dat elektrisch de basis is voor een goede sportwagen.
Nee, oké, okay, maar we gaan toch heen. Dus straks geen goede sportwagens meer?
Jawel, maar dat is dan de 911, die had gewoon een verbrandingsmotor.
Ja, ja, maar ook niet 2035 is het ook klaar.
Ja. Het zou kunnen.
Ja.
Maar er is een reden dat ze bij Porsche heel groot inzetten op synthetische brandstof.
Ja.
En ik denk dat de 911 die reden is.
Ja.
Maar los daarvan, wat je zegt klopt. Als er één merk is dat het kan, dan is het Porsche. Dat hebben ze met de Taycan natuurlijk ook wel bewezen. Alleen een sportieve grote zware sedan is echt nog wat anders wat mij betreft dan een Cayman opvolger, wat gewoon echt een relatief lichte, compacte sportwagen was. Ik zie het niet voor me in de nabije toekomst. Maar ik laat me graag verrassen.
Ja. En dan ga jij naar Audi.
Ja.
En dat heb ik al kort genoemd, want ik noemde de auto op mijn to-drive list, want ik kon zelf niet. Maar jij gaat rijden met een hele dikke R8.
Ja.
En een hele dikke RS. Ja, TT-RS.
De uitzwaai-edities van de R8. Dus de R8 GT en de TT-RS Iconic. Want het is Sloes met de R8 en de TT. En waarschijnlijk ook gewoon echt definitief gewoon twee Audi-iconen die niet meer terugkomen.
Nee.
En dat is, nou ja, ergens
spijtig. Ja.
Ik vond de TT in zijn laatste generatie vond ik dat best een aardige. Dat was een heel leuk concept met dat multimedia display voor je neus.
Ja.
Geen centraal infotainment scherm.
Het was helemaal klaar in Nederland. Hè? Die eerste TT die zag je zo vaak.
Ja, nee.
In de laatste en toen de tweede minder, maar ook nog wel. En de laatste gewoon nooit.
Nee.
En dan zag je, ja, energie kreeg een Belgisch kenteken.
Ja, nou dat. Ja. Er is een reden dat het stopt. En ik vind het jammer.
Ja.
De R8 trouwens ook wel, hoor.
Ja, vind ik ook. Was een leuke, als ik er één zie, is vaak nog generatie 1 op de weg. Die tweede is ook nauwelijks wat gedaan.
Dat vind ik nog steeds een tof ding.
Ja.
Dat was echt zo'n moeilijk gestileerde auto dat je kwam en dat je dacht, ik vind hem mooi of lelijk. Maar ik weet het eigenlijk niet precies.
Ik had er meer bekijks in dan in de meeste Ferraris in Nederland.
Dat geloof ik. Maar echt, dat effect hebben snelle Audi's sowieso wel.
Ja.
Ik weet nog dat ik een keertje van een collega de eerste generatie RS3 met die vijfcilinder mee had. En dat echt, nou, ik ben denk ik nog nooit zoveel gefotografeerd en gefilmd als in die auto. En ik dacht, maar zo bijzonder is die nou ook weer niet.
Ja, het zijn mensen in Audi A3's, Audi A4's,
ja,
Seat
ja,
Leons.
Het zijn voornamelijk Audi-rijders of andere Volkswagen-producten inderdaad. Maar ze zijn daar wel heel fanatiek in.
Ja. Grappig, dus herken ik hoor. Ja. Oké, okay, nou ja, genoeg leuks op de lijst terug. Dan gaan we eens spieken wat er nog in de garage staat. Jij gaat rijden in het nieuwe GLC.
Ja.
Wat ik vond de vorige eigenlijk, zie ik hem in het segment, een hele fijne auto als je maar een lekker dikke uitvoering nam.
Dat is bij Mercedes wel vaker. Hè?
Ja.
De basis is eigenlijk niet zo heel bijzonder. Maar als je dan de juiste opties aanvinkt, dan worden het ineens echt knettergoede auto's.
Ja.
De vorige C-klasse was daar echt een extreem goed voorbeeld van. Als je die met de basismotor en de basisuitrusting had, dan dacht je echt, nou, een hoop geld voor niet zoveel. Maak je dan een beetje een potente versie met luchtvering en een leerpakket en uitgebreid veiligheidssysteem, dan denk je echt, waarom zou je in hemelsnaam nog een E-klasse gaan rijden als je dit kan rijden?
Ja.
Dus ik ben heel benieuwd. Het is een relatief bescheiden GLC 200. Dus gewoon een benzinemotor, ook geen plug-in hybride. En ik heb daar een Audi Q5 40 TFSI Quattro tegenover. En het is echt heel lang geleden dat ik de Q5 heb gereden. Ik heb de intro nog gedaan in Mexico. Mm-hmm. Maar die auto is daarna gewoon een beetje van mijn radar verdwenen.
Ja.
Ik heb er daarna volgens mij ook nooit meer ingezeten.
Dat, dat noemen we het Toyota Avensis effect. Dat je niet meer weet dat je hem ooit...
Je dacht, heb ik hier wel eens in gereden? Ja. Nou, dat was wel een voorbeeld van... de reis was indrukwekkender dan de auto.
Ja.
Want ik kan me nog wel herinneren hoe... het was heel raar. We waren in Mexico. En daar was echt een prachtige weg om te filmen. Maar die weg ging helemaal nergens heen. Die eindigde gewoon letterlijk op een strand. Waar niemand was. Dus het was echt, zoals je in Spanje ook was van die wegen.
Ja.
Echt gewoon prachtig geasfalteerd, breed. Mooie uitloopstroken, goed overzichtelijk. En dat je dacht van... Maar waarom heeft iemand besloten dat deze weg hier moet liggen? Want hij gaat nergens naartoe. Hij stopt gewoon bij een zandvlakte.
Ja, vaak of het een politiek belang of subsidie of zo. Hè? Zo
nou ja, zoiets. Ja. En dat kan ik me dus nog heel goed herinneren. Dat cameraman Jeroen, die had echt de dag van zijn leven zo'n beetje. En hele mooie droombeelden gemaakt. Maar de auto zelf, ja, het was wel fijn. Kan ik me herinneren.
Ja, ja dat. Ja,
maar meer ook niet.
En over fijne Audi's gesproken. Het staat geen naam mee, maar ik denk Jan Lemkes.
Ja.
Haalt een Audi A8 op.
Ja, want die hebben we na de facelift niet meer gehad.
Ja. Een 60 TFSI-E. En bij 60 denk je bij Mercedes en BMW aan 12 cilinders. Nee, nee, dat is de...
Plug-in.
Plug-in, hè?
Ja. Ja. Dus.
Met een 6-cilindertje.
Ja.
Ja.
En daar hebben we een Porsche Panamera 4i Hybrid tegenover. Want dat is ook een Volkswagen product met een 6-cilinder plug-in hybride. Maar wel een andere 6-cilinder en een heel ander platform.
Ja.
Dus.
Ja, leuk verhaal. Oké. Nou, dan zijn we er wel zo'n beetje voor deze week. Had je nog een vraag van Marco? Of...
Nee.
Helemaal klaar. Helemaal goed. Dan dank ik jullie allemaal voor het luisteren weer. Niet alleen deze aflevering, maar het hele jaar. En vergeet niet vooral even een review achter te laten als je luistert via de Apple app of Spotify. Dat helpt ons erg op weg. Tot de volgende keer. Dag.
Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt.
Maxima, hier is Willem-Alexander, prins of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, top.
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.